Goedemorgen, gemeente. Ook al zijn we klein, we komen hier toch samen in Gods naam. Namens de kerkenraad mag ik u van harte welkom heten in onze dienst. En wij begroeten eveneens de belangstellenden die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger van vanmorgen is de heer Van der Laan en de organist is Bert Houwaard. Op maandagavond 12 december, morgenavond dus, is de gebedskring bij de familie Houwaard en we beginnen om 7 uur. Het vrouwenkoffieuurtje wordt gehouden op dinsdagmorgen 13 december om 9:30 bij Jannie Matke op de Kwaardes van Uffortstraat. En donderdag 15 december, we hebben het druk van de week, hebben we bijbelstudie bij de familie Tinga. En deze bijbelstudie begint om 8 uur. Volgende week zondag zullen wij het heilig avondmaal vieren met dominee ten Napel. Helaas staat dit niet in de nieuwsbrief, dus hopelijk denkt u er alle aan. En ons keuzelied van vanmorgen is uit de evangelische liedbundel nummer 203, de verzen 1, 2, 3 en 4. Genade zo oneindig groot. Rest mij nog uw gezegende dienst te wensen.
Welkom allemaal. Ook al de mensen die via internet met ons meeluisteren de komende week of op een ander tijdstip. Kunt u zich nog herinneren dat ik ongeveer 2 jaar geleden tot u zei op dezelfde dag, op de derde advent, ik heb een prachtige mooie roze stropdas om. Kunt u zich nog herinneren? Nou, die heb ik vanmorgen maar niet omgedaan, maar ik heb maar een roze overhemd aangetrokken. Maar waarom had ik nou die roze stropdas om en nu dat roze overhemd. Even kijken of dat is beklijft bij jullie. De derde advent, dat is zondag Gaudete. En zondag Gaudete, daar zijn de kleuren van roze. Wit en rood, samen is roze. Om ons alvast te verheugen op advent. Gaudete, verheugt u uit het Filippense woord. Daarom zegt Paulus, verheugt u, verheugt u. Laten we van die verheuging zingen door Psalm 89, de versen 1 en 3 te zingen. Ik zal zolang ik leef, bezingen in mijn lied. Des Heeren milde gunst, het werk aan ons geschiet. In stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons in vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Neemt u plaats. Laten wij bidden. Niet om te oordelen zijt gij gekomen, o God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden. Wie in schuld en in angst gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons zoals we hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden. Gij, o God, zijt groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. Lieve mensen, een ieder die oprecht berouw heeft van zijn zonde, krijgt vergeving van zonde. Dat heeft God beloofd. En dat heeft hij ook gedaan. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen. In Jezus' naam. Want zo zegt hij door de psalmist in Psalm 32. En dat wat vrij vertaald. Gelukkig is zij of hij wiens overtredingen vergeven zijn, wiens zonde bedekt is met het bloed van het kruis. Gelukkig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaf de schuld mijner zonde. Gij zijt mij een verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Talrijk zijn de smarten van de goddeloze. Maar wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Heere en juicht gij rechtvaardigen. Jubelt allen gij oprechten van hart. Zingen wij Psalm 89, vers 6. Hoe hebben wij te leven in deze wereld onder elkaar en ook ten opzichte van onze naasten, ook ten opzichte van hen die nog niet geloven? Paulus omschrijft het in de Galaten 5, vers 13 tot 26. Want gij zijt geroepen, broeders, en uiteraard ook zusters, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar bent. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoerderij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want die Christus Jezus toebehoren hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij dan door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Woorden uit het woord, de leringen ter vermaning. Want het doel van alle vermaning is uit liefde. Liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een oprecht geloof, zo schrijft Paulus. Zingen we Psalm 89, vers 7. Zullen we God vragen of hij vanmorgen met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn? Heilig, heilig, heilige Vader. U alleen bent heilig. U alleen, de Allerhoogste Heer, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof en alle eer toe. Wij loven u, wij zegenen u, wij prijzen u, wij aanbidden u en verheerlijken u. Wij verheffen onze stem om samen met allen die hier aanwezig zijn, door u te worden aangeraakt. Door u te worden verlicht met uw Heilige Geest, te worden bezield. Laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht van uw goddelijke kennis. Open de ogen van ons verstand, zodat wij uw blijde boodschap mogen bevatten. Wij die onder uw genade zijn. Wij willen ons denken en doen u laten welgevallen. Want u bent het licht van onze zielen en onze lichamen. Christus onze Heer. En daarom prijzen wij u samen met de Vader in eeuwigheid. En met de al goede levenmakende geest. Nu en altijd en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kom met uw scheppende geest ook dit uur in ons midden. Amen. Geen kinderen vandaag. Goed. Waar gaat het vanmorgen over? Veel exegeten geloven dat Jesaja uit een bemiddeld gezin kwam. Dat laat natuurlijk alle speculaties open wat het beroep van zijn vader zou kunnen zijn geweest. Maar als ze mij zouden vertellen dat zijn vader iets met hout te maken had, of een houthakkersbedrijf, dan zou ik dat zonder meer geloven. Of fruitteler of wijngaardenier zou ook kunnen. En dat Jesaja daar veel in mee moest werken, dat zou ik dan ook graag geloven. Want in het boek Jesaja komen woorden als hout, woud, tronk, ent, rijsje en vrucht veelvuldig voor. Het moet tot zijn verbeelding hebben gesproken. En dan Johannes de Doper in de evangelielezing. Een man die het op zijn manier deed. Anders dan zijn vader die priester was. Maar ook hij was een leviet. Dus ook hij, Johannes, was verplicht het volk te onderwijzen. Maar hij deed het op een hele eigen manier. Maar hij ontliep zijn verantwoordelijkheid niet. En hij gaf onderricht in de Torah. Niet in de tempel. Nee. Gekleed in een kleed van kameelhaar predikte hij bij de Jordaan en doopte. Hij had sprinkhanen. En dat mocht. Het voedsel was kosher. Maar het zal nooit mijn lievelingsgerecht worden, geef ik eerlijk toe. En voor de Joden waren het ook geen lieve beestjes. Met de komst van de sprinkhanen werd Israël gedreigd als een straf van God. Als de maat weer eens vol was. Het is net alsof Johannes het kwaad wil wegeten. En honing at hij daarbij. Dat was meestal een geschenk dat werd weggegeven, honing. Was zijn boodschap ook zo bedoeld? Honing, de boodschap van de Heer Jezus Christus, dat de Messias komt, gratis, een cadeau van God. Laten we lezen, Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Maar hij zal de geringen in gerechtigheid richten. En over de ootmoedigen des lands in bitterlijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen de goddelozen doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het runt. Dan zal een zuigeling bij het hol van de adder spelen. En naar de nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal ten die dagen geschieden dat de volken de wortel van Israël zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natiën. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Uit het evangelie lezen wij Matthäus 3, de versen 1 tot 12. Matthäus 3, vers 1 tot 12. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaan streek tot hem uit. En ze lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen onder belijdenis van hun zonden. Toen hij nu zag dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Brengt dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machten is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wang is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Zingen we gezang 117, vers 1 en 3. Zeg, hier op deze wereld miljarden natuurlijk, heb gij mij ook op de oog. Fantastisch. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Even buiten Jeruzalem. En de brandende zon is een houthakker bezig om een oude tronk te kloven. Hij slaat met zijn bijl. Er behoorlijk op los. Maar hij merkt dat het hout taai is. De koning had een paar jaar geleden de opdracht gegeven van kap al die bomen om, daar zo. Want dan hebben we een beter uitzicht op de omgeving. En mochten er dan vijandelijke spionnen zijn, dan vallen die gelijk beter op. En zo was het dan ook gebeurd. Onder protest van veel mensen. Dat de bomen werden omgekapt. Hij was de hele morgen al bezig, de houthakker. En hij kon het behoorlijk merken aan zijn lichaam ook. Hij moest zich behoorlijk inspannen. De spaanders die vlogen in het rond. En dan een paar meter van hem af staat een jonge man hem toe te kijken, zo van, wat ben je aan het doen? Het was net alsof die jonge man iets wilde zien. Of hij iets wilde gaan ontdekken. Het was Isha. Isha, beter bekend bij ons als Isaiah. Hij observeerde de houthakker. Het was net alsof en bij iedere map die er gegeven werd door de bijl, stond te kijken van, wat zit daar nou onder? Wanneer komt dat nou? En de houthakker die kijkt hem eens aan. Hé Isha, als je je handen zoekt, of beter gezegd, die spaanders die mag je wel oppakken in de mantel, daar heb ik niks op tegen. Isha die zegt daar niks op. Jawel, hij zegt er wel wat op. Hij zegt tegen de houthakker, wat denkt u? Zou er nog leven in die tronk zitten? Nou, dat die komt er zo verrend en ik strek zijn gezeven. Nee, jongen. Dat kun je vergeten. Kijk maar eens hoe taai dat hout is en hoe hard ik moet slaan. Nee, dat kun je vergeten. Een paar jaar geleden zijn deze bomen al omgezaagd. En zie jij een jonge ent? Het was net alsof je zei, bij iedere map zei ik net, zat te kijken of er een jonge ent ergens zou zijn, weet je wel, onder dat hout. Maar niets van dat alles. Nee, Isha, dat kun je vergeten, jongen. Daar zit geen leven meer in. Dan was het al lang gebeurd. Het voorval moet een bijgebleven zijn. En hij moet toch op een of andere manier een keer ervaren hebben dat er wel uit een oude boomtronk een reisje voortkwam. Maar hij moet dat gezien hebben. Een ent. Een lood. In die gedachte die had hij. Ooit zal dat gebeuren. Een boom zal het dan worden. En de vrucht van die boom zal ongekende pracht hebben. Gemeente Jesaja die schrijft zijn verhaal, zijn profetie hier zo in de 8e eeuw voor Christus. Hij trad op in het zuidelijk deel van het Israëlische Rijk, Judea. Want het noordelijk deel dat was al gevallen en was in ballingschap gevoerd. En rond 702 voor Christus belegerde Sanherib, de koning van Assyrië, de zuidstaten, Judea. Jesaja maakt het allemaal mee. Maar ondanks alle onheilvoorspellingen blijft Jesaja rotsvast vertrouwen in zijn God. En hij beroept zich op de profetie die uitgesproken is door de profeet Nathan. Dat er ooit een nakomeling zal komen van Isaï. Die gerechtigheid zal brengen, ondanks het feit dat hij ook zelf in ballingschap mee moet gaan. In alle ontberingen en dergelijke. Wat het volk moet doorstaan, moet hij zelf ook doorstaan. Wij horen van hem in Babel als hij daar is. En het volk niet meer zit zitten. Hij bemoedigt het volk. En in Jesaja 40 beurt hij het volk nog eens een keertje weer op ongekende wijze op. En spreekt in moed in. Hij wijst er met nadruk op. Dat als je iets van God verwacht, je wel in God moet geloven. Ja, dat komt heel dicht bij ons natuurlijk. Wij verwachten ook zoveel van God, maar geloven we echt in hem? Geloven we echt? Als wij iets van God verlangen, zetten we er wel eens een vraagteken bij. Zou God dat kunnen doen? De twijfel is zo vaak bij ons aanwezig. Je zou Jesaja ook kunnen vragen waarom hij dat reisje uit het geslacht van Isaï verwacht. Je zou in dat verband toch veel beter kunnen spreken van koning David, de zoon van Isaï. Dat spreekt tot iedereen's verbeelding. David was een beroemd mens. Glorierijke daden had hij gedaan, al onbekend. Maar Isaï, wie is hij nou? Wat stelt hij nou voor? Wel, Isaï was landbouwer en veehouder. Niet arm, maar ook niet schatrijk. Maar wel toch zo vermogend dat hij toen ter tijd koning Saul behoorlijke geschenken kon geven. Maar juist in dit feit dat Isaï van geringe afkomst was, daar ligt een geheim verborgen. Zo roemloos als het geslacht van Isaï was, zo roemloos zal ooit het geslacht van David na David zijn. Het zal niks meer voorstellen. David? Ja, hij. Maar zijn familie? Onbetekenend. Niets meer voorstellen. En Maria? Nee, die vrouw uit het geslacht van David, die stelde absoluut helemaal niets meer voor. Maar uitgerekend zij, wat zij de uitverkoren vrouw onder de vrouwen. Kennelijk bezaten die wortels heel diep in de grond toch nog sappen. Sappen van levenskracht om toch naar boven te komen. door de mens niet van waarde geacht, maar door God tot aanzien gebracht. Vertel, Jesaja. Vertel, wat zie je nog meer, wat weet je nog meer? Gaat het een grote leidsman worden? Gaat het een gids voor heel Israël zijn? Komt hij ons verlossen van die Romeinen? Die persoon zal een heel bijzonder persoon zijn. Hij zal gezegend zijn met 7 gaven van de geest. En dat is geen toeval, gemeente. 7, het getal van de volmaaktheid. Deze rijkdom en geestesgaven zal de Messias ontvangen ter volvoering van zijn koninklijk ambt. Zullen we eens bekijken die gaven die Jezus heeft, of zal krijgen dan. De geest van God is op hem neergedaald en blijft permanent op hem. Iedere koning in Israël werd gezalfd. Saul werd gezalfd, dat weten wij. David werd gezalfd op een hele bijzondere manier. En tegelijkertijd waren ze dan ook Messias, maar dan wel een aardse Messias. Begiftigd, weliswaar, wel met Gods geest. De gaven van de geest ontvangen is niet uniek. Anderen kregen het ook. Mozes, de oudsten, de profeten. Maar die geest kon ook weer wijken, getuigen de geschiedenis van Saul. Maar dat de nazaad van David de Heilige Geest zou krijgen, en dat weliswaar permanent, dat is oud-testamentisch ondenkbaar. En als u Psalm 51, vers 13 leest, de psalm waarin David gewoon zijn hele ziel naar buiten brengt, van wat heb ik gedaan met die affaire Bathsheba, dan roept hij tot God in deze psalm in vers 13 van: Heer, neem uw Heilige Geest niet van mij af. Hij was te doodsbenauwd voor David dat zou gebeuren. Hij had iets gedaan wat echt niet door de beugel kon. Hij was te bang voor. Neem uw Heilige Geest niet van mij af. Jezus zou de Heilige Geest permanent krijgen. De geest van wijsheid en verstand zal op hem rusten. Hij zal de gave hebben de dingen juist te onderscheiden en te doorzien. Hij zal de juiste middelen aanwenden om zijn doel te bereiken. In elk geval niet op slinkse wijze zoals wij dat doen. Maar zich beroemen op het woord. Het levende woord. Want in Johannes staat: het woord is God en was bij God. Jezus is het levende woord. Het levende woord. Het levende woord. Amen. Amen, precies. Het levende woord. Hij zal behept zijn met de geest van de raad en het sterkte. Hij zal de gave hebben om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. En daartoe ook de kracht hebben om het uit te voeren. Nou, dat blijkt wel. Hij kon genezingen doen, hij kon wonderen doen, hij kon mensen uit de dood laten opstaan. Hij kon water in wijn veranderen, hij kon kreupelen weer gaande doen. En noem maar op. Hij kon het, hij had die kracht ook. Hij sprak een woord. En het was er, Psalm 107, vers 20. God zond zijn woord en genas de mensen. Het woord, hij zond hem in de psalmen. En hij genas in Jezus Christus. En tenslotte de geest van kennis en vrezen van God. Hij kent God in heel zijn wezen. In zijn wil. Doordat hij in gemeenschap met God leeft. Hij ziet vol eerbied op hem neer. Nee, niet op hem neer. Hij ziet vol eerbied naar hem. En hij zal stipt datgene doen wat God van hem vraagt. Hij zet geen vraagtekens bij het bestaan van God. En hij richt zijn leven ernaar in om datgene te doen wat God van hem verlangt. Hij is de persoon die Tora doet en de wet volbrengt. Geen geweldenaar, maar totaal anders dan de nazaten van David. Met deze volheid aan geestesgaven kan en zal hij op integere wijze recht spreken en niet afgaan op geen zijn ogen zien en oren horen. Hij zal gerechtigheid brengen. Hij zal op een eerlijke manier zal die recht spreken. Hij zal geen steekpenningen aannemen. Met de roede van zijn mond zal hij je toespreken. Dat wil zeggen, scherp. Doeltreffend. Geen vleierij. Dwars door je heen kijken. Streef je naar gerechtigheid? Streef je naar rechtvaardigheid? Hij zal je niet op een achterbakse manier benaderen. Dat doen wij mensen nog wel eens. Ik wil toch maar gelijk hebben. Is het niet rechtsom, dan doe ik het wel linksom. Weet je wel. Zo zijn wij mensen. Hij zal het niet doen. Dat is voor hem onmogelijk. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lenden zijn. En trouw de gordel zijn heupen. En te verwachten is dat hij deze gordel nooit meer zal afleggen ook. Hij zal er voor ons zijn. 24 uur per dag op non-profit basis. Gratis. En er zullen tijden aanbreken als dat van in het paradijs. We lazen het net in Jesaja. Een zuigeling zal zich ophouden bij het nest van een adder. Ziet u het voor zich? Ik zie het wel voor mij, maar ik hou mijn hart vast, zeg ik dan. En het zal gebeuren dat de volkeren de wortel van Israël zullen gaan zoeken. Zij willen weten wie die man is. Die zijn ook een geweldig werk doet, heeft gedaan. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Wat een perspectief, gemeente, als dat allemaal gaat gebeuren. Bij het water van de Jordaan spreekt een man in kameelhaar een mantel de menigte toe. Met bezieling spreekt hij ze toe. Het is Johannes de Doper. Matthias introduceert hem ons niet. En omdat Matthias voor de christenjoden schrijft, mag worden verondersteld dat iedere jood Johannes de Doper kent. Door velen wordt hij gezien als de nieuwe Elia. Ruwe bolster, blanke pit. En de bijnaam de Doper wordt door vriend en vijand als vanzelfsprekend gehanteerd. Het bewijst hoe typerende doopshandeling van Johannes de Doper is. Zelfs Herodes noemt Johannes de Dopende, getuige Marcus 6 vers 14. Johannes is een begrip in die dagen. En Matthäus laat het ons hier weten. Het is net alsof hij wil zeggen, dit is geen toeval dat Johannes de Doper, een vertrouwd Joods persoon, Joods exegeet, Jezus aankondigt. En Jezus volop in de schijnwerpers zet. Daar zit meer achter. En Matthäus kan het dan ook niet nalaten om nog even Jesaja 40 vers 3 te citeren. De stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren en maakt recht zijn paden. Johannes, zijn kleding is van kameelhaar en zijn voedsel van springhanen en wilde honing. En daarmee presenteert Johannes de Doper zich als boeteprofeet. Hij predikt afbraak, om opnieuw te kunnen opbouwen. Ongebruikelijk was zijn methodiek, maar men respecteerde de dopende leviet bij de Jordaan. Zich bewust zijnde van zijn verantwoordelijkheid. Boet te doen is zijn devies. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En omdat de heerschappij van God naderbij komt, moet je je omkeren. Omkeren, terugkomen van je verkeerde wegen. Een voorproefje geeft Johannes als de fariseeën en schriftgeleerden bij hem komen. Niet mis te verstaande woorden spreekt hij tegen hen. Het zal je maar gezegd worden, andere gebroed. En datgene wat hij zegt tegen hen, dat kun je in onze taal vertalen met woorden van, ga niet prat op je doop en je belijdenis. Zo haal je de belofte van Abraham voor jezelf niet binnen. Zo werkt Gods heil niet. Johannes spreekt zuivering als voorbereiding, waarin al onze vermeende zekerheden, gerustheid, excuses en alibis opgaan en rook wegsmelten als sneeuw voor de zon. De doop bij de Jordaan, die hart erin. Bij een Messias, daar hoort een Messiaans nieuw volk te zijn ontdaan van alle ellende. Gezuiverd, gelouterd. En de mensen, ze voelen zich aangesproken en bekeren zich en laten zich dopen. Met het drama in Europa, nu, op dit moment, eurocrisis noemen we dat, of is het een integriteitscrisis? Is het scenario van apocalypse weer actueler geworden? Veel mensen geloven in een wereldondergang. Voor velen betekent dat ook dat Jezus terugkomt. Voorspellingen worden gedaan. Maar men zit er weer naast. Een man in Amerika die vertelde in maart ergens dat Jezus zou terugkomen of de wereld zou vergaan. En hij had zich vergist. Toen zei hij van nee, het zal in oktober gebeuren. En daar had hij zich ook weer vergist. Nou heeft hij maar toegegeven van, ik zal maar geen uitspraken meer doen. Heel wijs van die man. Heel wijs van die man. Ja. Maar natuurlijk komt Jezus terug. Dat heeft hij beloofd. En daar ben ik ook ten diepste van overtuigd. En mijn persoonlijke wens is ook dat het niet lang meer duurt. Niet omdat ik levensboek ben, want het tegendeel is waar. Niet omdat ik een heilige boom ben, maar ik hoef ook niet bang te zijn voor God de Vader. Want ik weet dat mijn pleitbezorger, Jezus Christus, naast hem zit ter rechterhand Gods in mijn advocaat is. Hij heeft mij gerechtvaardigd door zijn kruisdood en heeft mij weer tot gerechtigheid Gods gemaakt. Dat wil zeggen dat ik eruit zie nu op dit moment als een Adam voor zijn zonde en dat ben ik in Jezus Christus. Geweldig iets, geweldig iets. U ook trouwens. En ik mag voor de troon van God verschijnen. Dankzij Jezus Christus. Maar waarom ik graag zou willen dat Jezus terugkomt, is dat er een einde komt aan al die ellende op deze wereld. Het is toch niet normaal, lieve mensen, wat mensen elkaar aandoen. En dan ook nog vaak in naam van God. Jezus komt terug. Dat geloof ik rotsvast. Ik herhaal het nog maar eens. Maar we weten niet wanneer. Dat is een feit. Zelfs Jezus zegt toen hij hier op aarde wandelde. Dat weet ik ook niet. Dat weet alleen de Vader. Mensen, laat u niet gek maken. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, schrijft Petrus. Dus opeens, op een moment dat wij het niet verwachten, dan zullen de uitroepen divers zijn van, oh God, nee, dus toch. Maar anderen zullen zeggen, hoera, lang leven onze Heer. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hoe zal het zijn, gemeente? Hoe zal het zijn? Ik weet het niet, wij weten het niet, maar één ding weet ik wel. En dat zegt Johannes vanmorgen tegen ons. Doe boete, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. In die tijd, zei Johannes tegen zijn discipelen, daar loopt hij, het lam Gods. Zo dicht was hij bij. En die discipelen gingen er naartoe. Jezus is ook heel diep bij ons. Paulus die zegt, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is? Weet gij niet dat uw de Heilige Geest daarin woont? Als onderpand voor datgene wat u later krijgt. Jezus zit in u, is heel dicht bij u. En Jezus zegt in Johannes 14, blijf in mij, daar ben ik in jullie. En ik in de Vader en wij weer in jullie. In andere woorden, we hebben God in ons. Zo dichtbij is Hij. Doe boete. Doe boete. Ja, maar dat is al 2011 jaar geleden. Beste broeder, zult u zeggen, hoe lang moeten we nog wachten? Want we wachten al zo lang. Ja, maar dat klopt. Maar met boete doen, zegt Johannes, doe je oude leven af. En probeer een nieuwe weg in te slaan. De weg van de wedergeboorte, de weg van water en geest. Een weg zoals Hij, Jezus Christus, die ging. Laat achter wat je daarin belemmert. En probeer een eerlijk en rechtvaardig leven te leven. Een leven geëit door Jezus Christus, waarin gerechtigheid en trouw, normen en waarden zijn. Met oog voor de geringe, de naaste, de vreemdeling. Zij die geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die de zonde der wereld wegnam en zijn vertrouwen op Hem stellen, zullen zijn wederkomst meemaken, ook al zijn zij ontslapen. Dat is mijn vaste overtuiging. In machte dan de manier waarop dat gaat gebeuren, wanneer Jezus terugkomt, voor ons een Godverrassing zijn. Mag dat een cadeautje zijn van God, zoals Hij dat gaat doen. Lieve mensen, het is vandaag derde advent. De derde week reeds van voorbereiding op de komst van Jezus Christus. Hoe ver bent u met uw voorbereiding? Na deze gedenkwaardige dag, bent u al voorbereid? Ook als Jezus vandaag zou terugkomen? Zo ja, van harte geluk gewenst. Gefeliciteerd zou ik zeggen, maar zo nee, laat u dan aanspreken door Johannes de Doper. Doe boete en laat het oude achter je. Advent, gemeente, advent is geen datum eens per jaar. Advent is een gemotiveerde levenshouding. Alle dagen van het jaar de Heer verwachten. En de gemeente zeggen daarop: amen. Amen. We zingen het aangekondigde lied, 117:75. In de dienst der gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor persoonlijke dank of beden. En we sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, voor het dragen en begeleiden van ons voorgeslacht. Daardoor kon uiteindelijk onze redder en heiland worden geboren. En daarin kwam u ons wel heel wonderlijk dicht nabij. Wonderlijk, Heer, hoe u uw plan volvoert. U keert alles ten goede voor hen die geloven. Wil het heils gebeuren in deze wereld, ondanks alle tegenwerking, doorvoeren, Heer. Opdat wij ooit allemaal, of we nu islamiet of protestant, blank of zwart, jood of Palestijn zijn, in uw vrederijk van geluk mogen leven. Heer, wij verlangen zo naar dat vrederijk. Het vrederijk waar alle list en bedrog, alle verdriet, pijn en moeite ten einde zijn. Een vrederijk waar rechtvaardigheid en gerechtigheid hoog in het vaandel staan. Heer, wij hebben van u allemaal de gave van geloof gekregen. Help ons, o God, om dat te ontwikkelen door uw woord te lezen, te overpeinzen dag en nacht. Help ons daartoe bij het creëren van tijd en ruimte. Geef ons een leven toegewijd aan uw eer. Heer, als wij zo voor onszelf bidden, willen we ook hen niet vergeten die het helemaal niet meer zien zitten met u, in hun eigen weg gaan. In bijzonder bidden wij u voor onze kinderen, kleinkinderen, die blootstaan aan de vele aanvechtingen in deze wereld. We bidden u ook, Heer, voor neef of nicht, broer of zus, vader of moeder, opa of oma. Heer, ook al keren zij u de rug toe, gaan zij op in de wereldcultuur. Heer, laat ze niet los. Breng ze tot inkeer en doe het met zachte hand, o God. Heer, wilt u hen die moeite hebben het vertrouwen in u te stellen naar u toe trekken. En als wij mensen kunnen helpen, Heer, stuur ons erop af tot heil van hen en tot eer van u. Dank u wel voor al uw zegeningen, Heer, die u ons geeft. Leer ze ons tellen. Heer, wees met uw kerk. Stuurt u zelf het schip de kerk overal op aarde, want sterk is de wind en tegenstroom. Wij bidden u in het bijzonder voor onze medebroeders en zusters op de vele plaatsen in deze wereld. De Kopten in Egypte, de christenen in Noord-Irak en in Pakistan, in Iran, in Noord-Indië. Ook zij vieren Advent, Vader, kom aan hun verwachting tegemoet. Vader, schenk hen de vrucht van de geest, hoe moeilijk dat ook is, uiteindelijk zal de liefde overwinnen. Geef ons een royale beurs, omdat zij meer en meer afhankelijk worden van onze goedgeefsheid. Heer, wil bijstand zenden in de uren en dagen van nood. We bidden u voor de eenheid in de kerk, voor alle gemeenten, voor onze geloofsgemeenschap, voor het medeleven van jongeren en ouderen, voor al haar voorgangers. Met kracht bid ik u, o God, dat er bij de fusies van kerken geen water bij de wijn wordt gedaan, maar dat uw woord recht wordt gedaan, o Vader. Heer, wij bidden u voor embryonaal leven, die slachtoffer zijn van de moderne wetenschap. Op dit moment, o God, is dat weer zo bijzonder actueel in de media. Leven waarin geselecteerd wordt. Leven waar wordt keuzes gemaakt tussen dood en leven. Heere God, leven is een geschenk van u, Heere God, en daar hebben wij af te blijven. Wil alle mensen die met embryonaal leven te maken hebben, en ook zij die een kinderwens hebben, zich ter degen laten realiseren waar ze mee bezig zijn. Heer, we bidden u voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkinderen, achterkleinkinderen. Dat ze op mogen groeien in een wereld van geluk. In een wereld waar geen oorlog is, maar vrede. Vrede, vrede. Bescherm ze, o God. Heer, u verlangt van ons dat wij als ouders onze kinderen moeten loslaten. Dat ze op eigen benen moeten gaan staan. Maar we houden, Heere God, onze hart soms vast. Almachtige God, bescherm onze kinderen, klein en achterkleinkinderen. Wilt u zich over hen ontfermen? Heer, we bidden nu voor alle mensen die zo hopeloos ontspoord zijn in hun leven. En het leven niet meer op eigen kracht op koers weten te houden. Wees hen nabij, o God. We bidden u voor hen, Heer, in deze wereld. Die worden verleid tot gebruik van verslavende middelen en daarvan nu afhankelijk zijn. Heere God, breng een inkeer in hun lot. Ik bid u, Heer, voor heel de wereld. Met al die mensen, o God, die zo op zoek zijn naar geluk. Help hen het ware geluk te vinden, Heer, in de persoon. In die ene persoon, Heer, die dat geluk kan brengen. Jezus Christus. Heer, u kent al onze omstandigheden. We bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden. En plaatsvervangend voor hen. Die daartoe door ziekte of andere omstandigheden niet in staat zijn. Wel in die lijden en graag weer beter willen worden. Genezing en genezingskracht geven. Heer, wij zijn uw kinderen. Zonen en dochters. Door Jezus Christus zijn we verlost en gerechtvaardigd. En daardoor erfgenamen van u. En mag de genezing onze erfenis zijn. Uw striemen, Heere Jezus, bracht ons genezing. U heeft er al voor geleden aan het kruis. Dat geloven wij en dat belijden wij. Heere God, wij danken u voor het wonder van de genezing. Dat u troost, steun en bemoediging geven aan hen die een geliefde missen. Heere, u kent ze. Wees hen een steun en toeverlaat. Dank u wel, Heer. U wil nabij het schenken aan hen, Heere God, die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van de nabije dood. Geef hen verlichting, o God, en omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij, in Jezus' naam. En we danken u, Heere God, voor hen die genezing hebben ontvangen en herstellende zijn. Mogen ze verder aansterken om in deze wereld weer dienstbaar te kunnen zijn. Heer, allen bemoedigen die om wat voor reden dan ook, Heer, u nodig hebben. Geef hen een gevoel van geborgenheid en wees ons nabij en ontferm u over ons allen. Met onze persoonlijke danken of nood, als mede ons verborgen verdriet en zorgen, die we alleen aan u durven toe te vertrouwen in een moment van stilte horen. Heer, hoorder van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij ons geloofsbelijdend lied uit de Evangelische Liedbank 170. En daarnaast de collecte in ons slotzang.
steeds maar dankbaar blijft hij om u. Groot is uw trouw, Heer. Groot is uw trouw, Heer. Iedere morgen aan mij weer begon. Al wat ik nodig had, heb gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Heeft ons vrede, vergeving van zonde, en uw aanheid die sterk en direct. Voor vandaag bij de hoop voor de toekomst. Hij gaat het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer.
Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. We zijn het einde van de dienst gekomen. Ik wens u nog een hele goede derde advent en naar het vierde advent. En ik wens u prachtige, gezegende kerstdagen toe uiteraard. Laten wij van hier gaan in vrede, in verwachting van de toekomst van onze Heer. En hij gaat komen, dat weet ik zeker. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Thank you.